Vanuit een zonnig Amsterdam ben ik Charlotte van der Laag. En ook vandaag zal ik weer een poging wagen beter te begrijpen welke rol technologie kan spelen en welk probleem het op gaat lossen.
En vanuit Mollina, Spanje, het wordt hier vandaag 40 graden. Stuur hulptroepen en water alstublieft, want het is hier heel warm. We gaan het vandaag hebben over biotechnologie. Biotechnologie. Het is een veld wat echt begonnen is met eigenlijk een heel klein idee, heel klein concept. In 1919, dat is een hele tijd geleden, werd de term uitgevonden en toen had men het over de productie van producten die voortkomen uit ruwe materialen, uit grondstoffen. En dat ze daarbij levende organismes gingen gebruiken. Dat was toen de kern van biotechnologie. Maar de wereld is ondertussen flink veranderd. En biotechnologie is een heel groot onderzoeksveld geworden. Maar ook een heel groot veld van innovatie. Zitten daar dan wel grenzen aan? Dat is voor mij een van de vragen. En sommige van de dingen die men doet met biotechnologie. En dat komt straks ook terug in het nieuwsbericht. Ik ben verbaasd. Ik ben zo enorm verbaasd. Toen jij biotechnologie hoorde, Charlotte, wat is het eerste waar jij aan denkt?
Ja, eigenlijk dacht ik meteen iets heel erg technisch of iets met, weet je, dat we de interactie ook, met kleine bots of robotjes, of dat we daar al heel erg ver mee waren van organismen in combinatie met harde tech. Ik zat al veel te ver daarin, want toen ik erin dook, blijkt het zo'n groot veld te zijn. Wat veel meer ook ingaat op echte biologie, hè? De genetische manipulatie van bepaalde dingen. Hoe noem je dat? Biocomputing is daar dus wel een onderdeel van. Maar dus ook biomolecules, biosystemen en biomachine interfaces. Dat zijn eigenlijk de vier gebieden die ik tegenkwam. En ik dacht, jeetje, wat weet ik weinig. Dat is eigenlijk wat ik dacht toen ik dit onderwerp ging opzoeken. En dat het dus ook echt een heel, heel breed veld is. Waar heel veel in gebeurt. En waar ook weer heel veel vragen bij spelen. En ik ben benieuwd, hoe keek jij ernaar? Of wat wist jij er al van?
Eigenlijk langs de zijlijnen volg ik biotechnologie best lang. En natuurlijk de meest extreme voorbeelden, die komen natuurlijk in het nieuws. De minder spannende voorbeelden, zoals het creëren van een beter biertje. Of het veranderen van een plant om beter met droogte om te kunnen gaan. Daar horen we niet zoveel van. Maar je hoort wel dingen zoals kloontechnologie. Hè? Dus dat ze een schaap hebben gekloond en dat ze dat hebben herhaald met andere dieren. Dat we inmiddels in staat zijn om biefstukken te laten groeien. Daar hoor je dan meer van. Dat zijn dan de minder revolutionaire dingen. De meer revolutionaire dingen. Ik zeg het verkeerd. En die andere zaken, daar horen we eigenlijk niet zoveel van. Hè? De vooruitgang in de landbouw, bijvoorbeeld. Waar echt wel heel veel gedaan wordt en heel veel aangepast wordt. En dat het zelfs voor sommige bedrijven een onderdeel is van hun strategie om bioengineering toe te passen in landbouwproducten. Niet per se om het product beter te maken, maar zodat ze het product kunnen claimen. Dus dat ze een patent kunnen plaatsen op het product. Dus als ik tarwe heb, tarwe kan iedereen groeien, als je tarwe zaadjes hebt. Dat wordt anders als ik die tarwe aanpas, daar een genetisch ander soort tarwe van maak, vervolgens claim dat ik dat gemaakt heb en een patent erop zet, en in één keer zeg tegen de rest, ja, maar jullie mogen deze tarwe niet laten groeien. En als jullie dat wel doen, en ook gebeurt het per ongeluk, die tarwe is van mij. Ik heb die tarwe uitgevonden, niet jullie. Dus je ziet daar, ook daar zie je de vergaande commercialisering, de invloed van, laat ik het zeggen, het kapitalisme laat daar zien dat het ook wel verontrustende gevolgen kan hebben, net zoals met andere technologieën. Want dan krijg je het effect dat je als boer in één keer niet meer kan laten groeien wat je kan laten groeien, want iemand anders is de eigenaar van, wat vreemd is. Ja. Gezien de hoeveelheid mensen die we op de aarde hebben. En dat we eigenlijk met z'n allen moeten proberen zoveel mogelijk eten te maken voor iedereen.
Nou, volgens mij zijn dat dus wel meteen al bijkomende vragen. Maar misschien nog even een stapje terug. Ik kwam een mooi rapport tegen van onze vrienden. / natuurlijke meest aangehaalde consultancybureau. Onze McKinsey Club. Die een mooi rapport heeft geschreven in 2020 over de Bio Revolution. En daar kaarten ze eigenlijk vijf verschillende use cases of application areas aan. En dat maakt het voor mij wel een beetje inzichtelijk van oké, wat kan het betekenen nu op korte termijn, maar ook op langere termijn. Dus ik loop ze even door, want dan kunnen we aan de hand daarvan misschien wat punten bespreken. Eigenlijk is de eerste die zij aangeven is human health and performance. Dus gezondheid, screening, maar ook het maken van medicatie. De tweede is eentje die jij net aanhaalde natuurlijk. Agriculture en aquaculture en food. Dus dat is een hele groot gebied. De derde is consumer products en services. Dus hoe kan je betere diensten leveren. En materialen en chemicals. En uiteindelijk de vijfde is dan nog een breder, dus de algemene other applications, DNA sequencing en dat soort dingen. En waarbij dus eigenlijk de eerste misschien wel heel interessant is om naar te kijken van oké, wat betekent het dan voor onze gezondheid? Wat je nu ziet in het eerste termijn is wellicht de screening die je al kan doen. Hè, op het moment dat je zwanger bent, dat je vooraf kan zien van... Nou, dat doen we nu al natuurlijk, bepaalde tests om te zien van zitten er afwijkingen of zijn er bepaalde ziektes. Waarbij je in 2020 of in 2030 veel beter al therapie kan gaan leveren voor tumors. Dus je met basis van deze technologie. Maar in 2030, 40 kan je eigenlijk het al aan het begin af aan, hoe noem je dat?
Bijsturen?
Ja, bijsturen. Ja, en voor mij gaan er ook veel termen doorheen waarvan ik zelf niet goed de achtergrond heb in deze biologie. Dus dan, maar eigenlijk 2040 geven zij al aan van transplantable organs produced from stem cells. Dus dan ga je eigenlijk al helemaal het opnieuw bouwen. Dus aan de hand van die stemcels ga je dus al dingen creëren om mensen verder te helpen. En dat vond ik wel interessante gedachte. Van ja, we hebben natuurlijk de technologie is nu van toepassing op korte termijn. Maar er zijn heel veel dingen in ontwikkeling waarbij we gewoon misschien wel een nieuwe lever kunnen implanteren. Of een nieuwe voor jou gekweekt.
En dan heb je geen medicijnen meer nodig voor afstotingsverschijnselen en dergelijke.
Precies. Dus waar ik het in het begin...
Ja, ik zou daar enorm voorstander van zijn. Mijn tante is een aantal jaren geleden overleden vanwege nierfalen. En daar hebben ze echt heel veel aan gedaan. Dat bedoel ik aan haar nierfalen, hè, om dat beter te maken. En een van de meest frustratievolle momenten heb ik toen wel gehad. We rommelen aan, we snijden, we vervangen nieren met nieren van een ander. En zelfs toen was het al mogelijk om een steak die geproduceerd is van stamcellen te eten. Dus ik begrijp niet waar dan de prioriteit is. Mijn prioriteit, als ik kijk naar dit soort technologie, zou liggen op het ontwikkelen van, nou ja, in dit geval het vervangen van nieren, het vervangen van een lever, het vervangen van de longen, het vervangen van een hart. Maar klaarblijkelijk vinden we het met z'n allen belangrijker om een goed stukje vlees te creëren zonder dat er dierenleed ontstaat. Dus dat vind ik dan vreemd. Weet je, waar liggen dan die prioriteiten en wie bepaalt dan dat? Dan heb je ook nog de overweging van mag je dit wel doen? Want je gaat op een stoel zitten waar jij als mens gaat bepalen hoe het met andere mensen gaat. Dus dan mag je zelfs wel zeggen van, nou ja, als je dat vanuit religieuze hoek bekijkt, spelen we daar God. Want de mens moet klaarblijkelijk voor eeuwig leven. En we verzinnen daar allerlei manieren voor, langs technologieën. Dit is het ingrijpen in wat men dan noemt de creatie. En daar zijn mensen een onderdeel van. Daar ga je dan zelf iets mee doen. Dus er zitten denk ik ook heel veel ethische overwegingen in hoe dat werkt. Ik zelf ben een technologieoptimist. Ik was gefrustreerd. Ik zou dat soort technologie veel eerder willen hebben, maar dan echt gebaseerd op het verbeteren van de gezondheid van mensen. Zodat ze niet hoeven te lijden aan orgaanfalen en dat soort zaken. Dus ik denk dat dat wel een iets is. Je hoort me ook een beetje stuiteren. Ik vind het ook een dilemma. Want je kan ook over grenzen heen gaan. Hè? Het hoeft niet alleen het verbeteren van de gezondheid te zijn. Je kan ook weer mensen creëren die bijvoorbeeld veel sterker zijn. Mm-hmm. Je kan mensen creëren die groter worden of kleiner worden. Nagelang waar je ze voor nodig hebt. Je kan bepaalde ziektes kan je gaan vermijden. Je kan vroegtijdig gaan ingrijpen bij de start van het leven om bepaalde syndromen niet te laten ontwikkelen. En dan komt het ook heel dicht bij mij. Want ik heb gewoon een aantal genetische afwijkingen. En die hebben wel veroorzaakt dat ik ben wie ik ben. En als we allemaal gaan standaardiseren en alles moet generiek worden. En alles moet hetzelfde worden. Wie definieert dan wat goed is? Wie definieert dan waar die grens ligt? Ja. Wanneer je wel en wanneer je niet ingrijpt? En dan moet je ook denken in futuristische regimes. En dan denk ik even terug naar de Tweede Wereldoorlog. Als je dat soort technologieën hebt, ga je dan alle kinderen in één keer blond haar en blauwe ogen geven? Want dat is de norm op dat moment. En dan komt er een nieuw regime en dan gaan we alle kinderen bruin haar geven en bruine ogen. Of een gele huid. Of als het mogelijk is een paarse huid, omdat dat de heersende trend is. En dus je komt in een soort slippery slope. Als je daar geen ethisch kompas hebt van wat is nou moreel? Wat is nou... Dus ik vind dat wel lastig, zeg maar. Dat is een ingewikkeld ding.
Ja, maar dit zien we bij eigenlijk een beetje een terugkerend thema natuurlijk vanuit de andere technologieën die we besproken hebben. En de vraag is een beetje, welke discussie zou er dan nu moeten plaatsvinden? En waarschijnlijk vindt die al plaats. Om dit soort dingen goed aan de voorkant met elkaar te bespreken. Waar zou je vinden... Want dit zijn echt ethische, morele dilemma's.
Nou, het probleem is, ook al heb je die discussie... en ik denk dat we er niet genoeg over discussiëren... er zijn altijd landen waar men letterlijk maling heeft aan internationale wet en regelgeving, niet meedoen aan de discussie of iets dergelijks. Je hebt een YouTuber, een hele rijke man eigenlijk, en die is bezig met het onderzoeken van hoe je langer kan leven en gezonder kan leven. En dat doen ze ook een soort meting. En hij is geloof ik nu iets in de 40. Maar dan zeggen ze, maar hij heeft nu het lichaam van een 27-jarige. En hij wilde bepaalde stamcel genetische therapie hebben. Die wilde die gaan toepassen. Nou, dat mocht niet in het land waar hij vandaan kwam. Mocht niet in de Verenigde Staten. Mocht niet in Europa. Mocht niet. En uiteindelijk heeft hij ergens in een obscuur Zuid-Amerikaans landje een kliniek gevonden. Daar is hij naartoe gegaan. En hebben ze het gewoon toegediend en die therapie op hem uitgeprobeerd. Dus daar, weet je, hoe je die discussie ook voert. Er zijn altijd manieren en blijkbaar zijn er altijd mensen die daar overheen stappen en het gewoon maar doen.
Ja. En? Wat moeten we daarmee?
Voor het individu is het misschien niet erg. Ik denk dat je qua maatschappij wat breder over de kaders moet praten met elkaar inderdaad. Dus dat je meer bespreekt van waar ligt nou de grens? Ja, doen we het alleen voor medische toepassingen? Of gaan we ook mensen serieus verbeteren, bijvoorbeeld?
Nou ja, en ik toen ik hier dus in ging verdiepen, toen werd ik ook wel een beetje blij. Ik dacht van, er zijn heel veel mooie ontwikkelingen gaande. Waarbij, zeker als je het richt op consumer products of meer richting de natuur, een enzyme wat plastics op kan eten. Bijvoorbeeld ook biodegradable of in ieder geval kleding die je zou kunnen maken. Een andere manier van materialen ontwikkelen. Dus ik dacht, heel veel van die vraagstukken die we nu hebben en ook in het kader van de klimaatcrisis. Dat we met elkaar oplossingen kunnen vinden die gewoon mensheid breed gebruikt zouden kunnen gaan worden. En ons kunnen helpen om veel gezonder, duurzamer te leven. Ik zie daar wel heel veel kansen. Ik dacht, dit is wel een heel gaaf veld. Gebeurt volgens mij heel veel. En biedt hoop om in een andere cyclus terecht te komen.
Zeker. Een van de meest... een van de meest interessante startende innovatieprojecten van iets van 10 jaar of 20 jaar geleden voor mij was op de Maasvlakte, waar men algen gebruikt om waterstof te maken. En waterstof wat we kunnen gebruiken als brandstof in een auto of in andere verbrandingsmotoren. Daar is men heel enthousiast mee begonnen. Sindsdien heb ik er nooit meer wat van gehoord. Dat is ook het probleem een beetje met innovatie. De meeste innovatie-initiatieven falen uiteindelijk. Dus daar nou, zit je met biotechnologie, heb je eigenlijk een beetje hetzelfde effect. Weet je, hoe goed ben je en hoe zeker ben je van de effecten die je veroorzaakt met biotechnologie? En dan breng ik hem gelijk maar even terug naar wat heel dichtbij is. Het hele idee rondom... De situatie waarbij we mRNA of CRISPR-technologie zijn gaan gebruiken in de vaccinaties. Daarvoor dat hebben ze nu inmiddels onderzoek naar gedaan. En de waarschijnlijkheid is enorm groot dat COVID toch uiteindelijk uit een laboratorium is ontsnapt waar we gain-of-function research deden. Dus dat is ook een stukje biotechnologie. Gain-of-function research is eigenlijk dat je probeert aan te passen. Hè, dus virus probeert aan te passen in de manier waarop ze overdraagbaar zijn. En de afstand die ze hebben. Het soort gastheer wat je kan infecteren. En men doet dat allemaal onder het idee dat je dan beter gewapend kan zijn qua kennis... tegen het ontstaan van nou ja, nieuwe virussen of dergelijke. En dat vind ik dan weer apart. Dat we dat soort onderzoek doen om te voorkomen dat mensen ziek worden. Dat ontsnapt dan vanuit een laboratorium wat men aan het onderzoeken is. En heel veel mensen worden ziek met desastreuze gevolgen over de hele wereld heen. En daar zie je dus letterlijk dat de Verenigde Staten dat soort onderzoek niet op hun eigen grondgebied laat plaatsvinden, omdat het tegen wet en regelgeving ingaat. En dat verhuizen ze dan naar China, waar dat min of meer vrij is en men maar kan doen wat men wil. Dus ook als je een debat hebt over dat soort technologieën, dan is het denk ik nodig om dat internationale kader, om vanaf dat niveau de besprekingen mogelijk te maken. En dan uiteindelijk te zeggen van nou, dit soort dingen gaan we gewoon niet meer doen. We gaan niet meer proberen hoe we het gevaarlijkste virus kunnen creëren, zodat we daar voorbereid zijn. Met name omdat het risico is dat je zelf zo'n virus bijvoorbeeld in de wereld introduceert. En dat, er zijn veel argumenten voor en tegen in dat kader. Maar dat is ook niet... zo'n aspect van biotech.
Ja, maar is dat niet in brede zin ook innovatie? Dat je continu de randen opzoekt om te kijken hoe je weer een stap verder kan komen. Ja, als mensheid zit dat niet in de aard van ons zijn. Dat we continu op zoek zijn om te verbeteren, om te vernieuwen. En dat je daarmee ja, misschien dit soort dingen aantipt. Maar als het niet gebeurt door partij A, zal partij B het misschien doen. Dus is het niet continu een...
Ja, het heeft te maken met innovatie. Alleen, naar mijn idee, zit er wel een groot verschil in. We creëren een nieuw soort computer waar je blij van wordt en die iedereen kan gebruiken. Ten aanzien van, we creëren een nieuw soort virus wat letterlijk existentieel over de hele wereld heen kan gaan. Nou ja, ook echt de mensheid in potentie zou kunnen uitroeien. Dan heb je het echt over een existentieel event waar je in de problemen komt.
Ja, nou ja, voor mij is dit nieuwe informatie in de zin... Ik was niet bekend met deze ontwikkeling of dat dit zeg maar zo bewust gedaan wordt. Dat we echt op die manier dat aan het ontwikkelen zijn. Ik denk inderdaad dat daar ethische, mocht dat het geval zijn, hè, dat je daar wel goede discussies over moet voeren. En ethische kaders mee moet geven van wat willen we daar dan in? Ja, hoe ver gaan we? En dat is volgens mij ook met die modificatie van zowel planten als mensen. Als dat je je afvraagt van ja, wanneer is het genoeg? Wanneer gaan we te ver? In welk stadium ga je mogelijk interventies doen? Ook op het inderdaad wat je net zegt, paars haar of blond haar. En nou ja, dat soort dingen. En wie bezit dat? Hè? Want dat is wel een thema wat terugkomt. De ongelijkheid. in de economische zin. Dat er gewoon partijen zijn die een monopoliepositie vergaren of al hebben op bepaalde onderwerpen. En daar moet je als mensheid een goede, ja, goede afspraken over maken. Dat je dat Zeker. Wellicht niet wil.
En het is ook ingewikkeld. Want als je in de markt kijkt, gebruiken verschillende bedrijven uiteraard allerlei valse informatie. Want ik kan het niet anders benoemen dan valse informatie om hun producten aan de man te brengen. Dus laten we het simpele elementaire van Special K pakken van Kellogg's. Special K heeft op een gegeven moment gezegd, nou, wij voegen ijzer toe aan Special K, want ijzer is gezond voor mensen. Ja, dan hebben we het wel over mineraal ijzer. We hebben het niet over letterlijk ijzervijlsel in Special K vlokken stoppen. Dat laatste hebben ze gedaan. Dus wat is dan precies waar? En dat geldt dan ook voor die genetische modificatie. Vaak wordt er van allerlei dingen geclaimd dat het beter is. En als je dan de wetenschap erachter kijkt, nou, dan is het vrij twijfelachtig of het überhaupt is wat men claimt dat het is. Hè, waarvan men roept dat het is. En daar zou veel harder opgetreden moeten worden. Maar dat is in het Westen heel lastig. Het feit dat je vanillevla, dat heet tegenwoordig met smaak vanille, want het komt dan uit de schors van een spar, de smaak die ze daar creëren. Nou, zo kan je heel veel producten benoemen. Overigens is het idee van deconstructie van productie in Nederland ooit ontstaan. Daar loop je wel tegenaan. Wij hebben geen goede manier in het Westen om vanuit dat perspectief de mensen in onze maatschappij te beschermen. Het is ook niet tegen biotechnologie en wat dat zou opleveren.
Ik sla een beetje aan op jouw vanille comment, want ik las een artikel van de TU Delft uit een boek wat zij geschreven hadden. Societal and ethical issues in industrial biotechnology. En daar onder andere ging het over vanilleproductie. Dat schijnt heel duur, moeilijk te zijn. Is gewoon, als je de hele markt zou willen bedienen, het is gewoon een duur product. En ja. Eigenlijk hadden ze dus een proces bestaat er om een synthetische versie daarvan te maken. En wat ook veel goedkoper geleverd kan worden. Maar ja, de vraag is wel van wil je dat? En is de kwaliteit is misschien wel beter, maar hoe zorg je ervoor dat dat je deze manier misschien niet een duurzame manier is om dat te doen? En even kijken wat er staat hoor.
Ja, als het een ethische overweging is, hè, dan kijk ik terug naar de periode dat we suikervervangers zijn gaan introduceren. Zoals, wat is het, Axel sulfaat en dat soort producten. Die smaken niet zoals suiker. Zelfs de huidige vanillevervanger, dus dat extract vanuit de sparrenboom schors, smaakt niet naar vanille. En vanille is zo enorm duur, omdat het eigenlijk gewoon als ik het goed heb begrepen, de stam is van een bloem. Die moeten ze er voorzichtig uitplukken, want het is heel breekbaar. Veel daarvan komt uit Madagaskar. Werk.
Ja. Nou ja, en zij zeggen dus ook dat het eigenlijk voor veel farmers, die zullen eigenlijk helemaal kapot gaan, of die kunnen dan niet meer hun producten leveren. Dus economisch gezien vaag je een heel systeem weg op het moment dat je het op deze manier gaat inrichten. En die moet je dus niet vergeten.
Heb je het over disruptieve innovatie die een compleet bedrijfskolom eigenlijk vernietigt. Ja. Waarbij vanille vooral volgens mij uit Afrika komt en uit Madagaskar. En dat soort plaatsen. Dat is ook een gevolg ervan. Dat gebeurt met de innovatie, dat je op een gegeven moment een disruptieve innovatie krijgt die dat vervangt. En ik denk dat je het niet tegen kan houden. Want ik zie in mijn dagelijkse leven ook mensen om mij heen allemaal frisdrankjes en dingen eten met spullen erin die of biotechnologisch geëngineerd zijn of chemisch geëngineerd. En mensen vinden het prima dat Coca-Cola Coca-Cola Diet of Light heel vreemd smaakt. Men vindt het prima dat men een vla koopt met vanilline erin, dus niet met vanille. Op de een of andere manier geven mensen daar niet zo om. Dus ik denk ook niet dat je dat tegen kan houden als het gebeurt. Wat enorm schrijnend is voor de mensen die op die velden ook daadwerkelijk de vanille aan het oogsten zijn. Die daardoor geen baan meer hebben en de armoede groter wordt. En dit is een andere blikveld wat je adresseert. Wij vergeten in het Westen wel eens dat wij de 2% zijn van de wereld. En daarmee bedoel ik dat we in het Westen heel veel klagen over wat we allemaal niet hebben en dat het allemaal niet snel genoeg komt. En er zijn heel veel mensen over de wereld heen die niet in een Westers land wonen, die het veel minder hebben, die zelfs afhankelijk zijn van zoiets als vanille plukken voor hun levensonderhoud. Die wonen in een hut, hebben als ze geluk hebben schoon water. Dus wij zijn die 2%. Dus als je ook kijkt naar wanneer kan je nou een ethische keuze maken? Nou ja, wij zouden dus die keuze kunnen maken om er niet voor te kiezen om chemische vanille op de markt of biotechnologische vanille op de markt te laten ontstaan en dat te doen. Maar ja, hoeveel macht heb je als burger?
Daarin, dat is de vraag. En in hoeverre, wie maakt dat dan? Wie besluit dat dan uiteindelijk? En hoe zorg je ervoor dat dat ook globaal breed, hoe noem je dat, wereldwijd aangevlogen wordt? Dan heb je het over conventies waar je dan wel of niet voor tekent. En die je dan ook naleeft. Ja, en deze paper vanuit die TU Delft, die schrijft eigenlijk 5 social en ethical issues. Dus sustainability is een grote natuurlijkheid van wat is het dan nog precies? Wat maakt het nog echt een natuurlijk product of is het al heel synthetisch? Risicomanagement, dat is misschien een onderwerp waar we straks nog even op in kunnen zoomen van de existentiële crisis, van hoe manage je nou dat risico? De innovatiehoek daarvan. En economische justice, dus wat is de Nederlandse vertaling voor die term?
Sociale gelijkheid?
Ja, op die manier. Dus dat is wat we net bespraken. Maar dat derde punt, en dat kwam ik dus ook wel tegen met biotechnologie, en dat in het kader van onze podcast natuurlijk. Is dit een technologie die existentieel is? En bedreigt het ons zijn als mens en mensheid?
En je kan het ook omdraaien. Het helpt ons ook als mensheid. Bijvoorbeeld een van de meest revolutionaire vondsten vanuit de biotechnologie is penicilline. Dus er komen ook hele mooie, hele grote, hele belangrijke ontwikkelingen uit de biotechnologie voort. Die ervoor hebben gezorgd dat de mensheid welvaart kent. Gezondheid kent. Maar de discussies over waar zitten de grenzen en hoe moet je daarmee omgaan en hoe organiseer je dat? Is zeker relevant, want net zo goed als dat er hele goede dingen uit naar voren komen, zijn er ook dingen waar je serieuze vraagtekens bij moet zetten. En je moet er niet altijd van uitgaan, en dat is ook een heel belangrijk ding, dat het is nu. Nu hebben we in Nederland een relatief veilig land. Je kan discussiëren over de politieke vormen en weet ik van allemaal, maar we hebben een relatief veilig land. We hebben niet te maken met een dictatuur. We hebben niet te maken met een slecht of fascistisch regime. Ga zo maar door. Maar je moet je ook eens voorstellen dat je dit soort technologieën doorontwikkelt en dat die omgeving kan veranderen. Het kan wel zo'n soort structuur worden. En wat betekent dat dan? En wat doet dat dan? Als je denkt dat dit soort technologieën allerlei mogelijkheden oplevert. Als je kijkt ook naar biotechnologie, een van de dingen waar heel actief natuurlijk naar gekeken wordt, is bioterrorisme. Of het inzetten van biologische wapens. In principe is dat verboden wereldwijd, maar het gebeurt toch. Dus dat zei ik, het begint met een heel klein veld. En het begon eigenlijk met bacteriën en gist en planten en hoe we dat kunnen verbeteren. En dat is echt in een soort hybride enorme veld doorgegroeid en uitontwikkeld. En het bijzondere wat je daarin tegenkomt aan de kant van onderzoek en innovatie, is dat veel van de mensen die ermee bezig zijn eigenlijk helemaal niet zo druk bezig zijn met de rechten van de mens. Is dit sociaal verantwoord? Die zijn meer bezig met kan het? En hoe goed kunnen we dit doen? En ja, daar maak ik me dan echt in toenemende mate zorgen over. Hoe meer wetenschappers ik ontmoet, waarbij ik wel eens ethische vragen uiteraard stel vanuit mijn achtergrond. Hoe meer ik ervan overtuigd ben dat deze mensen niet bezig zijn met wat het betekent voor de maatschappij. En meer bezig zijn met, kan ik dit? Is het mogelijk? Kunnen we het creëren? Kunnen we het maken? En dan kom je een beetje in de discussie dat als je het eenmaal maakt, hè, je hebt bewezen dat het kan, ja, dan is het er. En dan gaat het gewoon de maatschappij in. En dan is het gewoon een kwestie van tijd voordat dat overal toegepast wordt.
Maar dat is iets wat we terugzien met al die andere technologieën in dezelfde mate. Dus
dat is een soort iets wat in ons aard.
Ja, precies. We blijven daarin op zoek gaan naar die grenzen. En als, nou ja, nogmaals, wat ik net zei, als partij A het niet doet, zal partij B het misschien oppakken. Er zit er dus ook iets in waardoor wij daar stappen in zetten. Aan de andere kant denk ik, als je historisch kijkt, hoop je dat er een soort van balans ontstaat in de mate waarin het dus positief uitwerking heeft en negatief. En dat we elkaar daarmee een beetje in balans houden. En dat er niet met deze biotechnologie de inzet die je daarmee, of de dingen die je daarmee kan ontwikkelen, dat niet zo ver gaat als bijvoorbeeld wat we in de nanotechnologie podcast bespraken. Grey goo of de grey matter. Dat je op een gegeven moment iets creëert waardoor het zichzelf maar blijft reproduceren en een compleet ecosysteem vernieuwt. Maar dat is wel een van de zorgen die ze daarover hebben. Van je opent de Pandora's box. En je weet gewoon niet wat je allemaal gaat tegenkomen en wat het met zich meebrengt. En of je het daarna ook nog terug kan stoppen of kan controleren. Nou ja.
Wat dat betreft zie je echt wel een... het is een beetje het argument wat in de film The Day the Earth Stood Still ook naar voren is gebracht. De mensheid zoekt iedere keer de extreme grens op van dingen. Alleen nog als er een crisis ontstaat, weer iets terug te krabbelen. Hè, dus als we het hebben over bijvoorbeeld de crisis met COVID. Nou, dat is ontstaan. Nou, dat komt dan uit een laboratorium, klaarblijkelijk. En nu hebben ze een teken wereldwijd over, ja, dit soort laboratoriums moeten we toch beter beveiligen. We moeten toch beter kijken naar hoe we dat doen. Het is onverstandig om dat plaats te laten vinden in een land waar de wet en regelgeving heel soepel is. Dus in één keer zie je, er is een crisis ontstaan. En dan gaan we pas terug op zoek naar die balans van wat verantwoord is. Nou, de Day the Earth Stood Still is dat een argument wat gebruikt wordt door iemand vanuit de wetenschap die dan met een buitenaards wezen die eigenlijk de aarde komt vernietigen, bespreekt. Dat het menselijk ras pas verder komt doordat we de extreme opzoeken, daarvan leren en dan terugkrabbelen. Het grootste verontrustende daarvan is, wat nou op het moment dat we die extreme grens opzoeken en we zijn niet in staat om de weg terug te vinden. Dus we zijn niet meer in staat om die balans terug te brengen. Waarvoor, want dat is eigenlijk de beste vraag aan jou. Waarom doen mensen dat? Waarvoor zoeken ze die grenzen op? Waarvoor is er niemand die op een gegeven moment zegt van, nou, hier is er toch wel een grens, die wil ik niet overgaan?
Ik denk dat het misschien deels een soort van overlevingsdrang is die in de aard van ons zijn zit. Dat we continu op zoek zijn naar het verkennen van nieuw gebied, nieuw terrein. Om die grenzen te pushen. Dat is het is een aanname dat ik dat het. Dat is een van de eerste gedachten die nu even bij mij binnenschiet. Van, er zit iets in het aard van ons beestje wat gewoon.
Daar is dat angst voor het onbekende? We weten het niet, dus moeten we het onderzoeken om uit te vinden hoe spannend het is. Terwijl het juist door het onderzoek wat we doen heel spannend kan worden.
Ja, nou ja, dat het dus. Change is constant, hè? Dat er eigenlijk nooit een dag hetzelfde is. En dat we continu maar weer andere dingen, nieuwe dingen blijven doen. En ik denk niet voor dat alle mensen dat doen, maar dat er gewoon een groot deel van de mensheid is die wel op deze manier aan het verkennen is. Dat in, nou, misschien wel in ons DNA zit. In het zijn van mens. Dat je op zoek bent naar die vernieuwing. Wellicht ook om te blijven overleven. Want je moet je aanpassen. Je merkt dat die omgeving verandert continu. Dus je bent continu ook weer aan het innoveren, aan het bijsturen, adaptief. Want anders, nou, dat weet je ook uit de biologie, dan overleef je niet. Dat is de manier waarop we onszelf gaande houden. Maar wellicht creëren we iets wat onszelf dus ook gaat uitroeien. En of het nou AI is of biotechnologie, nanotechnologie, geoengineering. Ja, geen idee. Misschien een combinatie, misschien helemaal niet. Dat we dus wel blijven zoeken, dat is wel iets wat we blijven doen. Ik zie jou knikken en heel bedenkelijk kijken. Maar
ja, ik vind dat lastig. He, een van de dingen die ik veel probeer is om de discussie vooraf plaats te laten vinden en niet achteraf. En dat is ook lastig, want dan krijg je altijd het glazen bol effect. Als je met mensen praat over van ja, waar kan dit naartoe leiden? Welke scenario's hebben we? Hoe gaat dat eruit zien in de toekomst? En hoe kunnen we dat dan verantwoordelijk doen, zodat we juist niet over die grenzen heen gaan, dat we bij tijds een rem hebben.
Maar ja, dat schuift ook op. En kijk, we hebben het aantal mensen op de aardbol groeit. Als al die monden gevoed moeten worden, zullen er andere oplossingen nodig zijn om voedsel te produceren. Wat ik teruglees, zijn er manieren om dit vanuit dus een technologisch perspectief in te steken. Om, nou ja, wat je zelf al zei, vlees kweken. Daarmee zou je ook de CO2-uitstoot kunnen terugdringen op het moment dat je dus geen koeien of vee hoeft te houden. Anderzijds medicatie. Wat gemaakt wordt nu met veel van de cancer treatments stoten we allerlei straling op mensen af, wat het hele lichaam aanvalt en gewoon kapot maakt. Terwijl misschien we veel meer met technologie het heel getarget kunnen doen op specifiek het onderdeel wat nodig is. Ja, dat zou echt wel vooruitgang zijn en is misschien al gaande, doen we al deels. Maar dat zijn wel dingen die de kwaliteit van leven beter maakt. Wil je uiteindelijk een eeuwigdurend leven? Hè? Dat is dan of dat je oneindig jezelf kan vernieuwen. Dat zijn wel weer vragen van willen we dat als mens? Dat je over continu upgrade. Ja, allerlei discussies misschien die we de komende tijd gaan voeren. En wat je sowieso zal zien is dat die grens opschuift. Wat nu nog heel extreem lijkt en onmogelijk is misschien over 10, 20 jaar minder extreem en wel misschien wel mogelijk. En dat is dat is ook wel de ontwikkeling die wij doormaken.
Ja. Dus biotechnologie is wat dat betreft niet heel anders dan andere technologieën. Maar het is volgens mij wel een van de grootste onderzoeksgebieden die ik heb ontdekt, die ik heb gezien.
Ja.
En dat gaat inderdaad vanuit het bestrijden van ziektes tot aan het creëren van voedsel. Het gaat natuurlijk ook eigenlijk over het gebruik van je natuurlijke resources die we hebben op deze planeet. Dus gebaseerd op jouw samenvatting kom ik terecht bij eigenlijk mijn nieuwsitem. Ik weet niet meer wat het stond. Weet jij hoe het stond na de laatste podcast?
Ik heb het idee dat jij voor stond. Maar volgens mij wilde je dat gewoon nog een keer horen.
Nee, ik wist het echt niet meer. Ik weet dat ik verleden keer heb geprobeerd om, net als met het voetbal Europese kampioenschap, met technische fouten en VAR-toestanden te winnen. Dat was niet gelukt. Toch heb ik hem gekregen. Maar laat ik maar openen met mijn met mijn nieuws, laat ik het zo zeggen, wat ik heel bizar vind. En in dit geval heb ik voor de mensen een link dadelijk bij de podcast. En dit gaat over the future of biological computing. Jij benoemde in het begin al heel snel één keer een term wat daar binnenvalt. En ik was verbaasd. Ik was ronduit verbaasd en ik vind het onderzoek waarvan ik denk dat je echt moet gaan zeggen van jongens, dit willen we toch niet. Maar goed, waar gaat het over? Nou, je hebt een aantal wetenschappers en die praten over de toekomst van biologische computers. Je hoort het goed, biologische computers. Dus niet computers waarbij we nu bijvoorbeeld neurotechnologie nabootsen. Nee, de discussie daar is met een eigenaar van een bedrijf wat hersencellen maakt. Dus echt laat groeien. En daar computers mee bouwt.
Wauw.
Dus het is de andere kant op. Het is niet computers die hersens nabootsen. Nee, het is letterlijk en figuurlijk hersencellen. Dus menselijke hersencellen, ook stamcellen. Die laten ze groeien. We weten niet van wie die cellen zijn. En daar bouwen ze computers mee. Ze leren die systemen ook om bepaalde reacties te geven zoals ze dat wenselijk achten. En ze verwachten vrij snel om vermogens en mogelijkheden te creëren die we met onze huidige computingtechnologieën niet hebben. Ik zat met klapperende oren en ongeloof naar die podcast te kijken en wat ze vertelde, hoe ver ze daar al mee waren. En het is het bedrijf Cortical Labs. En ze bespreken dat met de Chief Science Officer Brad Kagan. Willen we dit? Ik bedoel, dit is waanzin. Dit is echt het Frankenstein effect.
Maar ik snap het niet helemaal, denk ik. Dus je creëert hersencellen. En ja. Wat die kunnen dan heel snel rekenen? Of wat? Hoe moet ik dit?
Nou, wat ze doen is ze inderdaad in een petri dish, in zo'n schaaltje groeien ze menselijke cellen. Gebaseerd op stamcellen en dus ook hersencellen. En die transponeren ze dan op een soort graft plate. Hoe ze dat willen verbinden. Dat laten ze ook groeien op de een of andere manier. En daar geven ze impulsen aan en daar halen ze impulsen uit. En daar leren ze dan dit monster, want ze hebben een monster gecreëerd in mijn idee. Leren ze om dingen te doen. En ze noemen het wetware ook wel. Dat is gelijk ook alweer. Maar wat bij mij vooral de haren overeind liet gaan, is de manier waarop deze meneer daarover praat. Alsof het niks is. Alsof het niet belangrijk is. Het begint nu met het gebruiken van hersenen. Dus je hebt de rest van het lichaam niet nodig. Je gebruikt gewoon de hersenen. Je gebruikt hersencellen. Maar de volgende stap is, nou, als we iets harder willen laten lopen, doen we er toch menselijke benen onder. Dus je krijgt allerlei soort rare hybride oplossingen. Okay. Waarvan ik denk, dat wil je niet.
Dit is toch... Een beetje sci-fi dit.
Ze doen het.
Ja.
Dus het is geen science fiction, ze doen het.
Maar in de VS is dit dus, of dan...
Ik zou moeten kijken waar Cortical Lab zit. Maar ik verwacht wel dat het in de Verenigde Staten is. Dus dat is ook nog zoiets van hoe past dit in vredesnaam in bestaande wet en regelgeving. Ik zal eens kijken waar Cortical Lab zit. Ik denk wel dat het de Verenigde Staten is hoor. Cortical Labs, location. We googlen het gewoon live.
Oké, mooi.
Eens even kijken of ik wat kan vinden. Maar ja, ik vind dat een heel bizar verhaal. En ik heb daar echt... ik heb zoveel vragen daarover. Wat nou als zo'n computer op een gegeven moment bewustzijn ontwikkelt en niet meer wil rekenen? Wat heb je dan gecreëerd in vredesnaam?
Ja, maar dat zijn vragen die we natuurlijk ook al tegenkwamen met de AGI of General Intelligence, Super Intelligence.
Dat is dan nog... Gewoon technologie, dat is harde technologie. Dit is, men gebruikt... ik kan er nog steeds niet bij. Ik ga het zeker even
luisteren en bekijken.
Het zit in Australië. Australië. Okay. Het is een Australian-based startup, Cortical Labs. En letterlijk lab-grown brains. En dat is wat ze doen. En ik vind dat...
Oké. Nou, ik vind het ook een heftig bericht. Ik doe wat luchtigers. En eigenlijk ook wel, ik denk, leuk. En wat ik teruglas, ook mooi. Want het mag ook mooi zijn. En dit gaat over een plant. En die plant is recent, kan je hem kopen. En dat is de Firefly Petunia. En dat is wel gaaf. Er is een onderzoeker die heeft met eigenlijk de genes van een light-up mushroom, heeft hij die gecombineerd met de petunia. En deze geeft dus licht in het donker. En ja, dat is natuurlijk wel heel gaaf. Hij is na 10 jaar traject is hij approved door de USDA. Dus de US Department of Agriculture. En hij was dus tot 7 juli te koop. Of in ieder geval, hij was tijdelijk te koop. Maar wel in de VS. Voor $29. Helaas nu out of stock. Maar ja, dit is wel ook een kant die je natuurlijk op kan gaan. Die het leven een stukje mooier zou kunnen maken. Komen uiteraard allerlei ethische vraagstukken bij. En van wil je dit? Moet je dit ontwikkelen? Maar ik werd hier wel vrolijk van. Ik dacht, wauw, dan heb je straks gewoon echt hele toffe planten in je tuin. Die ongevaarlijk zijn, hè, hopelijk. Maar waarbij je wel nieuwe mooie dingen creëert die er eerder niet waren. En je kan hier ook wel meer over lezen, ook in hoe ze dus in de mode-industrie willen nadenken over het creëren van dit soort dingen om sustainable clothing te maken, maar ook dus hele nieuwe creaties. Dus ik was hier wel positief door verrast en vind het een mooie ontwikkeling.
Oké, ik neem even afstand van mijn microfoon. Jurassic Park! Ik zou zo'n plant niet in mijn achtertuin willen hebben. Waanzinnig gaaf bericht. Het is een normale witte bloem. En die gloeit 's nachts. Maar het zit hem in dat ze die bioluminous. Dat karakter, die elementen ervan, hebben ze uit paddenstoelen gehaald.
Ja.
En paddenstoelen zijn hele gevaarlijke dingen. Sommige geven psychotropische effecten waar mensen blij van worden. Maar een groot gedeelte van de paddenstoelen zijn ook extreem giftig voor mensen. En daar word je echt extreem ziek van en daar kan je aan overlijden. Dus dan hebben we genetisch materiaal gemixt van paddenstoelen en bloemen om iets te creëren wat we eigenlijk nog niet echt hadden. Een paddenstoelbloem.
Ja.
Of een bloempaddenstoel. En we weten helemaal niet hoe dat in ons ecosysteem plaatsvindt en wat dat veroorzaakt en of het giftige reacties geeft als iets of iemand dat eet of het aanraakt. Tuurlijk hebben ze daar allerlei testen mee gedaan, dus het is veilig voor mensen, maar we hebben totaal geen idee wat voor effect het heeft in een groter ecosysteem.
Nee, zeker. Maar ja, dit zijn de ontwikkelingen die plaatsvinden en die je gewoon de komende jaren gaat zien. En nu is het op het gebied van planten, maar het kan ook op andere gebieden plaatsvinden. En ja, Dolly, hè, het klonen van het schaap in 1996. Ja, het zijn dingen die als je het eenmaal gedaan hebt, waarbij dan denk je misschien ook van ja, willen we dit wel? En hoe moeten we hiermee omgaan? Nou, ik denk dat ditzelfde geldt voor deze ontwikkeling. Het is natuurlijk heel mooi, maar de vraag is ja, wie wacht hierop? Waarom is het nodig? En wat zijn de consequenties inderdaad? Misschien niet voor ons als mens gevaarlijk, maar mogelijk wel allerlei systemen, schimmels in de grond waarvoor het wel gevaarlijk is. En daar zie je denk ik ook weer terugkerend thema terug. Het systeemdenken, complexe systemen denken, ecosysteemdenken. We zijn nog heel erg geneigd vanuit onze eigen blik en benefits en risico's naar een bepaald onderwerp te kijken. En we zijn niet in staat holistisch naar dat geheel te kijken en veel breder na te denken over de impact op een heel systeem. Maar dat, voorlopig in de VS alleen. Hij zal vast al binnengesmokkeld zijn ergens. Maar ik vond het wel een mooie. Het is een mooie ontwikkeling aan de ene kant. Het hoeft niet alleen maar heel technisch te zijn.
Nee. Nou, ja. Nee, ja. Ik vind het heel lastig. Kijk, Dolly was gewoon knippen, kopiëren, plakken van een schaap. Hier heb je het over hybride situaties waarin men, ben gelijk even gaan kijken, gewoon paddenstoelen heeft gemengd met bloemen. En ze gaan nu een fellere variant bouwen met een tweede paddenstoel die men gebruikt. Terwijl we complexe systemen begrijpen we nog helemaal niet. En welk probleem lost dit op? Overigens, Dit is mijn argument vanuit het begin.
Nou, dat las ik ook terug. Kijk, wat ze hoopten, of in ieder geval, het lost misschien niet direct een probleem op. Aan de andere kant werd er wel gezegd van, nou, er zijn misschien mensen die niet tuinieren en die nu wel gaan tuinieren, doordat ze deze plant wel zouden willen neerzetten. Toen dacht ik, nou, dit is niet echt een heel goed argument. Maar letterlijk wordt dat ergens dan genoemd. Toen dacht ik, nou, als dat je eindtool is. Welk probleem lost het op? Goede vraag.
Dit brengt ons wat dat betreft helemaal netjes rond in deze aflevering. In het begin hadden we het daar al over. En toen zei ik over welke problemen zijn we nou aan het oplossen. En dit is dan echt wel zo'n voorbeeld. Blijkbaar stoppen we heel veel geld en energie in het creëren van een bloem die licht geeft. En dat moet dan in de tuin. Terwijl we op allerlei andere gebieden investeringskracht, menselijk potentieel en dergelijke tekortkomen eigenlijk om echte problemen op te lossen. En tuurlijk zit ik dan even in mijn ivoren toren op mijn high horse. Ik hoor iedereen al roepen, wie ben jij dan om te bepalen wat belangrijk is? Niet ik. Volgens mij is dat juist die brede maatschappelijke dialoog. Ik denk niet dat we zitten te wachten op gloeiende
plantjes. Een side note. Toch, want volgens mij wordt er al heel veel in die plantenindustrie gedaan. En is dit niet heel veel anders dan al andere soorten interventies, genetische interventies die er voor planten gedaan zijn. En dan zou ik er echt even in moeten duiken. Maar volgens mij doen we dit al dagelijks om het gezonder te maken, om het sneller te laten groeien. Dus deze geeft nu licht, maar volgens mij op ander vlak is het al gaande. Maar dat is een aanname. Kan ik voor de volgende keer.
Uiteraard, we passen planten aan en dergelijke om ze beter te maken. Om resistent te maken tegen ziektes. Beter te kunnen tegen droogte of warmte of andersom. Beter te kunnen omgaan met meer water. Of beter kunnen omgaan met zoutwater. In Nederland hebben we heel goed onderzoek naar groenten en andere voedingsmiddelen die we laten groeien in zoutwater. Te kijken wat we daar allemaal zouden kunnen in wat we noemen slecht land. Land waar heel veel zout in zit. Dus uiteraard hoort het daarbij, maar gewoon de directe vertaling. Ik vind hem lastig. Ik zie niet zo snel welk probleem dit oplost. Maar dat geldt ook voor dat voorbeeld wat ik aandroog.
Ja, zeker.
Ik zie niet zo snel wat het gebruik van menselijke hersenen om daar computers mee te bouwen, wat dat dan gaat oplossen. Wat we niet kunnen oplossen met de huidige supercomputers, de ontwikkeling van kwantumtechnologie enzovoorts. Je ziet daar ook geen focus. En dat is misschien ook wel parallel aan de discussie die ik op Europees vlak de laatste tijd regelmatig heb. There's a lack of focus. We hebben niet echt een duidelijke horizon waar we naartoe bewegen. En daardoor ontwikkelen we eigenlijk alles parallel, alle kanten op. Op een hoger niveau zou je toch willen dat er iets meer focus aangebracht wordt. Van wat is nou echt belangrijk? Mensen helpen met ziektes vind ik belangrijker. Het is een hele flauwe dan een plantje wat 's nachts licht geeft in mijn tuin. Het doorontwikkelen van onze veiligheid in verbindingen. Dus bijvoorbeeld quantum internet. Vind ik belangrijker dan hersenen kweken waarmee we potentieel computers kunnen bouwen. Omdat we dat doen om te laten zien dat het kan.
Ja.
Weet je, dus daar zit het dan een beetje in. Maar ik ga kijken of ik er een te pakken kan krijgen. Want ik wil het natuurlijk zien. Want ik ben net zo gek op innovatie en technologie als elk ander. En dan hoop ik dat ik het overleef. Ik ga hem niet proeven. Ik ga het niet eten.
Nee, dat zou ik ook niet doen. Maar mooi, ik hoor stiekem dat je toch wel dan overtuigd bent dat dit een mooie.
Ja. Ik capituleer. We staan volgens mij dan weer gelijk. Wat dat betreft. En ja, misschien is dit ook wel een goede opmaat naar het volgende onderwerp van de volgende podcast. De volgende keer gaan we het hebben over Quantatech. Tenminste, dat is wat Liekele de Vries zei. Quanta is blijkbaar een getal wat groter is dan Google. Maar ik bedoel daarmee natuurlijk Big Tech, Megatech en wat voor invloed dat heeft. En dan gaan we ook iets meer kijken, denk ik, naar de ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Want daar lopen ook een aantal hele grote sporen om de wereld fundamenteel te gaan veranderen. Ten opzichte van de big tech die we nu hebben in onze wereld.
Ja, nou, mooi onderwerp. Daar kunnen we goed, denk ik, allebei goed op induiken vanuit onze achtergrond.
Wat is jouw belangrijkste takeaway op het gebied van biotechnologie na dit bijzondere gesprek?
Ja, het blijft gewoon veelomvattend. Het is een enorm groot onderzoeksveld. Gebeurt heel veel in. Ik denk, focus. En vooral ook de discussie van wat willen we hiermee oplossen en hoe willen we dat die mensheid of wat zijn onze normen en waarden, hoe willen we dit in gaan richten? Wat is nou moreel en ethisch verantwoord? Die discussie. Dus die takeaway is van nog meer het gesprek aangaan met elkaar. En jij?
Mijn belangrijkste takeaway is dat onze wereld extreem snel aan het veranderen is en dat we het allemaal niet kunnen bijhouden. En vandaag is dat mij weer bewezen doordat ik dus te horen heb gekregen dat er een bloem is gekruist met een paddenstoel die in mijn achtertuin gaat gloeien gedurende de nacht. Dus onze wereld gaat veranderen. En het verandert zo snel. En biotechnologie is daar echt wel een hele grote partij in. Heel groot domein in. Wat heel veel problemen kan opleveren. Zoals gebeurd is met de hele COVID-crisis. Maar ook heel veel dingen oplevert. Waardoor de mensheid beter is geworden. Zoals penicilline. Betere oplossingen voor kanker. Het is een interessant veld om te blijven volgen. Het is ook een veld waar naar mijn idee veel te weinig discussie op politiek niveau over is.
Ja,
men gelooft te goed, te veilig dat onderzoek en innovatie allemaal maar veilig is en dat het allemaal goed komt. En we hebben juist in de laatste jaren gezien dat dat niet altijd zo is. Dus volgens mij is de politieke discussie daar noodzakelijk.
Mooie afronding. Dank voor het luisteren. Volgende keer gaan we het dus hebben over de Quantatech. En je kunt ons vinden op Rijksinnovatiecommunity en LinkedIn.
En vanuit Moïna, Spanje, waar het vandaag 40 graden gaat worden. Dus ik denk dat ik vanmiddag een hele lange siesta nodig heb om bij te komen van gloeiende plantjes. Dat is weer wat anders dan groeiende of groene plantjes. Binnenkort gaan we het ook hebben, tijdens de volgende podcast, over in november. Want voor in november willen we dat jullie ons onderwerpen aanleveren waarmee we in Den Haag met jullie live in debat gaan tijdens in november. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dit gesprek werd live opgenomen en niet nabewerkt. Charlotte en Ferdinand werken weliswaar voor de Rijksoverheid, maar spreken niet namens de Rijksoverheid. In voorkomende gevallen betreft het loyale tegenspraak. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Meningen uit het verleden kunnen zijn aangepast door nieuwe inzichten en kennis.